Goedemorgen allemaal, fijn dat we er allemaal weer zijn, om weer naar Gods woord te luisteren. Allemaal de groet ook van zuster Paula, ook die nou kijken. We zijn natuurlijk in Enschede geweest, donderdagmiddag en vrijdag. En we hebben haar geholpen ook met wat spullen van Ruud op te ruimen. Veel ook weggehoord, maar ook veel, zoals je ziet daar, de boeken. En wat hier dan nog overblijft, neem ik volgende week op de vierde zondag mee. Misschien dat iemand anders nog wat heeft, zijn een aantal studieboeken. Mooi is ook de Nederlandse vertaling van Stam in die boeken die in de gebonden uitvoering zitten. Dus, en ik heb ook nog een ander boekje. Dat is deze. Dat is De Voordelen van het Houden van de Wet. Die heb ik ooit een keer vertaald. En dat was eigenlijk alleen maar deze en deze bladzij. Met allemaal, ja, het maakte vervloekte van nu. En allemaal teksten uitgelaten wat de wet zei over de mens. En dat is alles wat ik had gezien. En toen waren we natuurlijk in Amerika en toen zag ik dat boekje De Voordelen. Of nam je het nou mee? Nee, ik weet het eigenlijk niet meer. Toen zag ik dat en denk, hé, dat is er is nog veel meer, dat is een hele studio. Dus toen heb ik aan Helene gevraagd, joh, wil jij de rest dan even vertalen? Nou, dat heb Helene ook gedaan. En het is echt een fantastisch boekje om aan mensen te geven die denken het moeten hebben van het houden van de wet. Het is echt een hele goede studie. Het is een mooi boekje gegoten. Het is maar €1,50. Dus dat valt heel erg mee. En het is ook makkelijk om weg te geven. Maar nogmaals, lees het zelf ook even. Ik vond het echt een hele, hele heldere, duidelijke studie voor iedereen te begrijpen. En ja, het sluit heel mooi aan natuurlijk met Galaten waar we nu ook mee bezig zijn. En, dus dan weten jullie dat, ja? Dus het ligt hier. Goed, dat gezegd hebben, dan gaan we met Galaten, dat gaan we straks pas doen. We gaan nu eerst naar 1 Timotheus. 1 Timotheus gaan we mee verder. En we zijn vorige keer bij vers 12, 13 en 14 geweest, 15 zo'n beetje. Dat Paulus spreekt over dat hij dankt de Heere in vers 12, 1 Timotheus 1 vers 12. Dan zegt hij, ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade onze Heere is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld degenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Laat eerst ook een gebed. Vader, ik wil u danken, vader, wat we hier lezen, vader. Het is bijzonder iets wat Paulus daar schrijft. Het heeft alles met zijn speciale bediening te maken en daar is hij dankbaar voor. En daar zijn wij ook heel dankbaar voor, vader. En het geeft ons zoveel blijdschap dat we hem ook weten dat hij de apostel is van ons. We hebben onze eigen apostel en die is ook ons voorbeeld, omdat u bent dat in hem. En dan kunnen wij hem ook volgen, vader. Vader, dat we verlicht mogen worden, de ogen van ons verstand, vader, dat we het mogen gaan zien, dat we gaan begrijpen. En dat vraag ik voor ons allemaal in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Ja, vorige keer in vers 13 over die onwetendheid en de barmhartigheid en de ongelovigheid. En dat is nog even iets waar ik nog iets over wil laten zien, toch wel. Want dat blijft toch altijd best wel een beetje een moeilijk punt. Over Israël heeft het in onwetendheid gedaan, ja, dat weten. De Heer Jezus zei, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Dat zei hij aan het kruis. En toen werd hij gekruisigd. En Petrus zegt later, ik weet dat jullie het in onwetendheid gedaan hebben. Ja? Dus volgens de wet ook, dan is het geen moord, maar dan is het doodslag. En niet met voorbedachte raden, zouden wij hier in Nederland zeggen. En zo is het. En dan krijgen ze dus de tijd om zich te bekeren. Maar we weten, dat heeft 1 jaar geduurd. En dan gebeurt er iets. Want dan met Handelingen 7, dan weten we, Israël is gevallen. Ja, hoezo gevallen? Nou, kijk, moeten we even zien. Kijk, als je in het begin ziet, hè, trek ik een lijn, hier ook. En dan zeg maar vanaf Genesis 1, en dat doe ik hier even, dan zien wij, dat is Genesis 11, dat is Babel. Ja, dat weten. Wat is met Babel gebeurd? We hadden natuurlijk alleen maar, het was helemaal geen Israël. Ja? De hele wereld, ze had de zondvloed, ze moesten zich verspreiden. Ze hebben het niet gedaan. Ik zeg het even heel simpel in mijn eigen woorden, want we gaan het niet opzoeken. En dan zie je, ze verspreiden zich niet. Nee, we gaan bij elkaar klitten, we gaan een toren bouwen en we gaan daar onze eigen godsdienst op richten. En wij gaan God bereiken, we maken een toren die tot in de hemel reikt. Weet je wat we doen? We gaan God bereiken op onze eigen manier. Niet op zijn manier. Dat is rebellie. Ja? En toen heeft God gezegd, nou oké, de zondvloed was al geweest. Hij is toch langmoedig geweest? Zeker. Nou oké, dan kan je twee dingen doen. Zoek het al maar uit. God zegt, nou weet je wat, ik ga dan... Want hij heeft één ding wel gedaan, hè? Vergeet dat niet, in Genesis. Wat heeft hij daar gedaan? Heeft hij de verlosser beloofd. Dus ja, als je zegt, ja, stop ermee. Waar blijft het zaad dan? Ja? Dus in plaats van al die volken... Al die daar leven, wordt het zaad, wordt nu die doorgang van het zaad, de Heer Jezus, wordt vernauwd nu. Dan gaat hij met Abraham, dat weten we allemaal, daar hebben we genoeg over gesproken. Ja? Gaat hij met Abraham verder. Dus het zaad, we weten nu al, je kan niet meer zeggen, oh dat kon wel eens uit Ethiopië komen of zo. Of misschien wel uit Zuid-Afrika of in Rusland. Nee, dat kan niet. God heeft hier, die volken, die zitten hier onder de lijn. Die heeft hij gewoon losgelaten. God geeft altijd wat je wil, hè? Wil jij niet geloven naar de hel? Nou, dan ga je ook naar de hel. Maar wil je gered worden? Dan heeft hij zijn voorziening gegeven, het kruis. Dus hier, oké, de heidenen, dat zijn de heidenen. Die laat hij dus. Dat weten we, in Romeinen 1 staat dat, die laat hij aan hun eigen begeerte over. Ze mogen doen en laten wat ze zelf willen. Zonder God, oké, dan maar. Maar ik ga met Abraham verder. En daarom in uw zaad zal gezegend worden de wereld. Dus hij gaat met Abraham verder. En dat is deze lijn. Nou, we weten, dus, dan komt het kruis natuurlijk. Ik doe maar even een kort lijntje, anders wordt het, dan krijg ik het niet op het bord. Krijg het kruis, ja. Nou, iedereen denkt natuurlijk dat Israël daar gevallen is. Maar we weten, dat is niet waar. Want het is bij Handelingen 7 pas. Ja? Stefanus, dat weten we allemaal wat ik nu zeg. Toen is Israël gevallen, maar wat bedoelen we daar nou mee? He, ze kregen met Handelingen 2, als ik dit even teken zo. Handelingen 2. En dan hebben we hier Handelingen 7, ja? Nou, dat is 1 jaar. Want Petrus zegt, bekeert u, jullie hebben het in onwetendheid gedaan. Dus jullie kunnen nog, God gaat niet toornen. Hij geeft jullie nog de kans ongered worden, want jullie hebben het onwetendheid gedaan. Oké, jullie krijgen uitstel van executie. Jullie kunnen het nog aannemen. Nou, we weten, het grootste gedeelte heeft het niet aangenomen. Wel een klein gedeelte. Dus als je even kijkt, hè, van Genesis naar Abraham, hè, dus is hij hier bezig. Wat hebben we hier? Dat is Israël. Want het zaad gaat nu via Israël. Dus je krijgt de volkeren, krijg je Abraham, Isaac en Jacob. En uit Jacob krijg je de 12 stammen. En dan heb je het volk Israël. Het hele volk Israël. En dat heeft bestaan hier tot Handelingen. Dus als ik zo even teken. Ja, dit zijn de evangeliën. Maar je hebt daar altijd Israël. Dus ik teken even een grote cirkel. Zo. Dat is Israël. Zie je het? En dan kom je bij het kruis. Dan hebben ze het niet aangenomen. En dan kom je Handelingen. En dan zijn ze gevallen. Maar er is een aantal wat wel gelooft. En dat is in dat grote Israël. Dat is deze cirkel. En dat noemen we de kleine kudde. Ja. Nou, en die hebben het aangenomen. Maar als we doorgaan hier ook met Handelingen. We weten, dan komt Paulus hier op een gegeven moment tevoorschijn. De Handelingen 7, dan krijgen we Handelingen 9. Ja, en dan zien we, dan komt Paulus. En dat noemen we de verdeling der genade. Ja? Wat gebeurt er nou met de kleine kudde? Nou, we weten, wat kleine kudde, dat bestaat uit Joden allemaal. Wat is het evangelie wat Paulus verkondigt? Is voor Jood en Heiden. Dus wat gebeurt er nou met het volk Israël? Wij zeggen het is gevallen. Nou, dat is hier bij Handelingen 7. Kijk. Nou snap je, dat hele volk, de kleine kudde, die veeg ik even weg. Ik wil het niet te ingewikkeld maken. Zo, Israël. Dus de kleine kudde, dat weten we, die bestaat nu niet meer. Maar het gaat mij vooral om, wat gebeurt er met het volk Israël? Dat is gevallen. Nou, je ziet het, die hadden een voordeel, hè? Kijk, hier waren de heidenen. Maar God was met Abraham bezig. Met Israël. Dus wie had hier een streepje voor? De voorrangspositie, Israël. Nu, in deze tijd, vanaf dit moment, is Israël bij de steniging van Stefanus, zijn ze gewoon naar beneden gevallen. Hier zijn ze gestruikeld, maar bij Stefanus, met de steniging, zijn ze gevallen. En kijk, waar is Israël nu als volk? Hetzelfde niveau als de heidenen. En dat is de situatie van het volk Israël nu, in de bedeling der genade, ja? In de bedeling der genade, dat is dit, ja? Want hier hebben we het lichaam van Christus. En dat is waar Paulus over spreekt. Nou, en nu het apostel Paulus. Israël is gevallen. Hoe noemt hij dat? Israël is in wat? In ongehoorzaamheid besloten. Dat wil zeggen, de heidenen zijn bij Babel in ongehoorzaamheid besloten. Dat wil zeggen, in ongeloof. Dus heeft hij aan hun overgelaten. God had met Israël altijd nog een relatie. Een verbondsrelatie. Ze hebben hem niet aanvaard, de Messias. En nu is Israël dus ook in ongeloof besloten. Net zoals de heidenen met Babel toen de tijd, is Israël ook in ongeloof, in ongehoorzaamheid besloten. En God, ze zijn gevallen. Met andere woorden, God is gewoon, niemand op deze aarde kan zeggen, ik heb een relatie met God als hij geboren wordt. Ik heb een verbondsrelatie. Ik hoor tot zijn uitverkoren volk. Niemand. De Jood ook niet. Want de Jood is nu in dezelfde positie als de heidenen. Nou, Israël is gevallen. Nou, wat had er moeten gebeuren? De toorn had gekomen, toch, met Handeling 7. De Heer Jezus stond klaar, hij kwam naar beneden om te oordelen. Want Israël had de zonde tegen de Heilige Geest begaan. Maar wat bedoel ik met Israël? Als Paulus zegt hier, mij is barmhartigheid geschied. Ik was een godslasteraar, ja? Hoezo een godslasteraar? Ja, met dat volk, heeft de zonde tegen de Heilige Geest begaan. Maar in dat volk zaten gelovige Joden, ja, dat is de kleine kudde. Maar goed, de kleine kudde die bestaat nu niet meer. Op dat moment heb je het volk Israël en Paulus was één. En hij zegt in vers 15, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken van welke ik de voornaamste ben. Ja, hij leidde het volk Israël, hier in deze grote cirkel, leidde hij in de opstand tegen de Heer Jezus. Hij zegt, de Heer Jezus zegt, waarom heb jij mij? Wat zegt hij ook, waarom vervolgt gij mij? Hij was de leider, hij was de leider van de opstanding, de zonde tegen de Heilige Geest. Dus Israëls gevallen, alle ongelovigen in dat volk, dus ook. Met andere woorden, die gaan dan toch naar de hel? En dan krijg je het juist. Ze zijn wel gevallen, maar dat Israël, Paulus is uit dat Israël, zeg maar. Paulus zet ik even neer. Is ook in ongehoorzaamheid besloten. Ieder individu uit dat gevallen volk krijgt nu onder de bediening van Paulus toch nog een kans. Terwijl ze allemaal zijn in deze positie nu, want ze zijn gevallen, ja. Ze zijn net zo verloren als de heidenen, ze hebben geen voorrangspositie meer. Maar elke Jood die er was, in de evangelie, ten tijde van Stefanus, die niet geloofde in de Messias. Als je denkt aan het programma wat God had met zijn volk, met het volk Israël, die had die zonde begaan, die heeft geen kans meer onder het profeetisch programma, want het profeetisch programma is gestopt bij Paulus. Daar sta je dan. En toch, die mensen die krijgen dan toch nog een kans onder de bediening van de apostel Paulus, dan niet volgens het profeetisch programma wat hij had, maar nu onder de bediening van de apostel Paulus in de bedeling der genade. Dus ja, zo is het. Dat is het feit nu. Dus ja, en dan weten we, in het begin heeft Israël en daarom ging Paulus ook altijd even naar de synagoge toe. Om enige uit hun te behouden. Nou, die tijd is voorbij. Dus die gevallen generatie van toen, die bestaat niet meer. Het volk Israël, als wij kijken naar het Midden-Oosten, ja, dan zien we daar een Israël bestaan. Maar is dat een Israël volgens de Bijbel dat teruggehaald is? Nee. Want juist, Israël moet helemaal niet naar het Midden-Oosten terug, de Jood. Dat is nu een taak helemaal niet. Dat is helemaal niet de bedoeling. Want elke Jood en heiden, kijk, hier zie je de heidenen plus Israël. En nu gaat het niet meer om het volk Israël. Ik zet het daar wel even neer. Maar als je nu kijkt, het evangelie wordt verkondigd in de hele wereld, overal naar iedereen. En tussen Jood en Heiden is er geen verschil meer. Dus het volk Israël bestaat wel, in het Midden-Oosten. Maar je hebt ook heel veel Joden die wonen hier in New York, wonen er meer dan nog in Israël. Ja? Maar ze hebben geen voorrangspositie meer. Iedereen zit in deze positie. Die zegening die daar was, weet je, die zijn hier nu, als ik nu zo kijk. Als je denkt de zegeningen, dan is dat nu hier het lichaam van Christus. En iedereen die gelooft, die zit in deze positie, die wordt door de Heilige Geest geplaatst in het lichaam van Christus, zowel Jood als Heiden. En Paulus, hij zegt, mij is barmhartigheid geschied. Vorige keer heb ik ook gezien in Romeinen 11. God betoont toch zijn genade en barmhartigheid aan ons. En de Jood krijgt ook barmhartigheid via de Heidenen, want het is nu het evangelie, is nu bij de Heidenen en zij verkondigen het. Zoals ik vorige keer ook zei, ik was een tijd geleden bij een Joden aan het werk. En toen heb ik hem het evangelie verteld. Nou, het is precies andersom. Ja, want volgens het profetisch programma was het altijd de Jood die de Heiden moest leren. Nou, dus Paulus is uit dat Israël, dat in zijn totaliteit dus gevallen is. Maar als we naar de individuen kijken, is Paulus de eerste uit dat volk wat de zonde tegen de Heilige Geest heeft begaan. En er is geen vergeving tegen mogelijk, hè? Zegt de Bijbel. Geen vergeving. Dus als je geen vergeving hebt, waar ga je dan heen? Ja, dan is het wel duidelijk. Dan ga je helemaal naar beneden. Dan ga je naar de hel. Snap je wat Paulus dacht? Hey, ik was de grootste zondaar in de aanvoering. Ik heb dus met Israël de zonde tegen de Heilige Geest begaan. Israël heeft die kans al gehad. Ik heb het met Israël in onwetendheid gedaan. Maar we zijn wel gevallen. En we zijn in dezelfde positie. Het is afgelopen met het volk Israël. Maar God zegt niet, oké, ik snij dat af zo. En die generatie, vloep, weg ermee. En we gaan met een nieuw Israël beginnen. Nee, hij zegt, diegenen die uit dat volk zijn. Paulus, jij bent de eerste uit hun. Die toch nog vergeving kan krijgen. Maar er is een nieuwe tijd. Als de bedenking der genade niet was gekomen, was met Paulus afgelopen geweest. Was met het hele gevallen volk Israël afgelopen geweest. Nou, denk aan de hulp, noem eens een paar hulpjes van Paulus. Die Joden waren. Ja? Die geloofd zijn geworden. Wat dacht je van Sosthenes? Ik heb hier nog wat staan. Ik weet het uit mijn hoofd zo gauw niet. Nou, Sosthenes, Crispus, ja? Overste van de synagogen. Die zijn naderhand pas gelovig geworden. Die geloofden toen niet in de Messias van het volk Israël. En later is Paulus met zijn evangelie daar gekomen in Korinthe. Heb je uit die synagogen Joden, die zijn gelovig geworden. Als de bedenking der genade niet was geweest, waren die allemaal verloren gegaan. Maar de bedenking der genade, ze hebben het onder dat evangelie, zijn ze gered geworden. Nou, en dat is een beetje wat Paulus zegt, dat hij daarom snap je ook, dat hij zegt in vers 13, ik was een godslasteraar, een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, omdat ik het onwetend heb gedaan in mijn ongelovigheid. Dat heeft de volk Israël gedaan, en hij heeft het gedaan, en hij was de leider ervan. Maar hem is barmhartigheid geschied. Kijk, Crispus is een heel ander verhaal, was een hoofd van een synagoge. Maar Paulus, die haatte Christus, hij heeft hem vervolgd tot en met om al die gelovigen uit te roeien. En juist die pakt God eruit. Nou, doch de genade onze Heer is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Ja, inderdaad, in plaats van de toren is de bedenking der genade gekomen. Paulus verdiende de toren, het volk Israël verdiende de toren, maar Joden bestaan nog steeds, het volk Israël bestaan nog steeds. En nu kunnen ze maar op één manier nog gered worden. Via het evangelie van Gods genade. En dat zegt hij ook. Dit is een getrouw woord. En alle aanneming waardig. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Om zondaren zalig te maken. Van welke ik de voornaamste ben. Dit is een getrouw woord. Hè? Ik lieg niet hoor. Zegt Paulus. Want hij praat hier over zijn bedieningen. Tegen Timotheus. Want Timotheus zit in een situatie dat ze zijn Paulus allemaal aan het verlaten in Efeze en in Azië. In de tweede brief aan hem zegt hij dat ook. Je weet, allen die in Azië zijn, hebben mij verlaten, zegt hij. Maar gisteravond heb ik Timotheus tot en met Filemon gelezen. En dan lees je in het eind van die brieven, zie je bijvoorbeeld, en die zijn dan na 1 Timotheus geschreven. Ik weet niet meer wie het was, ik geloof dat Titus of een andere. Die is naar Galatië toe. En die heb ik in Korinthe gelaten. Dan denk je, hé, als je erover nadenkt. Allen hebben mij verlaten, maar hij ging in Galaten, in Korinthe, waren nog steeds wel apostelen die Paulus in zijn bediening hielpen. Dus daar was nog steeds, hadden ze hem nog niet allemaal verlaten schijnbaar, denk ik. Maar goed, een getrouw wordt, en waarom zo getrouw? Omdat hij nu zegt, Christus is in de wereld gekomen om zondaren te zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. En daarom is het zo belangrijk, als je dit ziet, hè, kijk wat staat hier, maar als je denkt hoe het was, dat hier bovenaan kwam die, voor wie kwam die? Voor de verloren schapen, want hij is het al zegt in Matteüs 15. En Paulus zegt nu, hij is gekomen om zondaren zalig te maken waarvan ik de voornaamste ben. Ik een Jood, hij noemt zichzelf een zondaar. Een fariseer. Hij was een fariseer. En hij zegt tegen Petrus toch ook van, wij zijn geen zondaars uit de heidenen. Een Jood keek naar de heiden, dat waren de zondaars. En zeker fariseers. Ja? Die zagen zichzelf als de rechtvaardigen. En nu zegt hij, ik ben de voornaamste van de zondaars. Dat is wat. Dus er heel iets anders is er gebeurd. En dat betekent, aan alle mensen is die gekomen. Kijk, Titus 2, laten we die even zoeken, erbij pakken. Dus daar zie je het verschil. Je leert ook vaak van de verschillen natuurlijk, voor wie het misschien allemaal niet duidelijk is, of het net in deze boodschap is. Dan kan je mooi laten zien, hier in vers 11, Titus 2 vers 11, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Waarom genade? Ja, hij zegt het net, Christus is gekomen om zondaren zalig te maken. En daar is genade voor nodig. En het is een genade die zaligmakend. En wat is de wet? Is die ook zaligmakend? Nee, die is helverdoemend. Dat is het verschil. De genade is zaligmakend en is verschenen aan alle mensen. Precies zoals Paulus in zijn brief zegt, Romeinen 3. Alle mensen zijn zondaars en derven de heerlijkheid Gods. Alle mensen. En daar bedoelt hij ook heel duidelijk mee, ook de Jood. Er is geen uitzondering meer. Want waarom? Kijk hier. De Jood zit niet meer op dit niveau. Maar hij zit hier. Onderaan. Gewoon zonder God. Net zoals de heidenen zonder Christus waren toen Christus op aarde kwam. Zonder God, zonder hoop. Is de Jood nu, en dat vinden ze natuurlijk niet leuk om te horen. De orthodoxe Jood. Als jij zegt, jullie zijn hetzelfde als de heidenen. Nou, dat is het ergste van het ergste, ja. Dat is het ergste van het ergste. Stel dat jij een keurig iemand bent, goed opgevoed, goed milieu en alles. En dan zegt iemand, ja, jij bent hetzelfde als diegene die daar moord en dood crimineel in de achterbuurt woont. Je bent hetzelfde. Dan moet je kijken wat die persoon dan zegt, ja? Wat? Ik ben niet zoals zij. En zo is het. Is verschenen aan alle mensen en die onderwijst ons, ja? Nou, dan gaan we even naar, ik zei het net wel toch even, maar ik ga toch met jullie heen, Matteüs 15. Een tekst die voor ons eigenlijk nu heel gewoon is. Tenminste, voor de meesten van ons, denk ik. Maar voor mij moeilijk te begrijpen was vroeger, ja? Matteüs 15, in vers 22. En zie, een Canaanese vrouw uit die landpalen komende, een Canaanese vrouw, hè? Dus dat is een heidense vrouw, riep tot hem, zeggende, Heere, gij zonen David, ze zegt ook heren tegen hem, dat is wel bijzonder, hè? Gij zonen David, ontfermt u mijner, mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord, en zijn discipelen tot hem komende baden hem, zeggende, laat haar van u, want zij roept ons na. Maar hij antwoordende zeide, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. Dus hij zegt niet, ik ben gekomen tot het huis Israëls. Ja, dat is zo, maar vooral de verloren schapen. Israël wordt voorgesteld altijd als schapen, een kudde. En hij is daar de herder van. Maar hij kan pas de herder zijn als hij voor hun gestorven is. Dit was natuurlijk in mijn ogen, en ik denk ook in jullie ogen toen je dat las, en zeg, niet uit te leggen, wat is, dat is toch onvriendelijk als je dat zegt? Dat doe je toch niet? Onze Heer en Heiland. En zij kwam en aanbad hem, zeggende, Heere, help mij. Doch hij antwoordde en zeide, en daar komt het is niet betamelijk het brood de kinderen te nemen en de honnekens voor te werpen. Kijk, dit is ook een les voor ons als je dat leest. Want dan zeg je, ja, maar ja, ik kon toch een beetje aanpassen. Ik bedoel, ja, het gaat toch wel om het eeuwig leven, om een persoon die zit in nood of wat dan ook. Met doop ook. Maar kijk wat de mensen bereiken. Wat doet de Heer Jezus hier? Hij blijft vasthouden aan het profetisch plan. Dat als je erover nadenkt, dan weet hij niet vanaf, hè? Hij zegt nee, want ik ben gekomen eerst voor het huis Israël. Isaiah 53 zegt duidelijk, hij is om de overtreding van mijn volk, is die daar op de slagbank gelegd. En daar komt hij al allereerste plaats voor. Dus kijk maar, het brood der kinderkens te nemen, nou wie zijn de kinderen? Dat is het volk Israël. Dat zijn de verloren schapen. Voor hun kan die. En dan de honnekes voor te werpen. Nou, dat kan niet duidelijk. Hè? De honnekes, dat zijn de heidenen. Je gaat niet het brood van de kinderen aan de honden geven. En zij zeiden, ja heer, doch de honnekens eten ook van de brokskens die er vallen van de tafel hunner heren. Zie je dat? Je ziet hier Israël 1, heidenen 2. Israël zit aan de tafel, wat voor tafel? De tafel van de zegeningen. Zij zullen het volk zijn, het uitverkoren. Met Petrus hebben we het daar ook over gehad, ja, afgelopen twee keren, op woensdagavond. Maar zij zijn dat uitverkoren geslacht. Zij zijn dat koninklijk priesterdom om de heidenen te leren, zodat ze gered worden en omdat zij ook toegang krijgen tot de redder. Tot God. En dat is hier wat je ziet staan. Dus die zit aan de tafel. En de heidenen zijn afhankelijk. Net zoals als je zelf nu een hond hebt. Mijn dochter heeft nu een hond. Maar ja, als je ziet wat mijn dochter ervoor doet. Dan krijgt hij weer worst. Dan wordt dit weer gekocht. En dat weer gekocht. Maar zonder mijn dochter. Heeft die hond helemaal niks. Hij is volledig afhankelijk. Dus als je. Iedereen die een hond weet. Heeft die weet dat. Ja. Je loopt door het huis, maar hij loopt maar te kijken. Ga je naar de keuken, dan gaat hij gelijk achter je aan. Want hij is van jou afhankelijk. Jij moet hem voeden. En dat is hier met Christus precies hetzelfde. Israël moet de heidenen gaan voeden. En zij zeiden, ja heren, doch de honnekes eten ook van de brokskes die er vallen van de tafel hunner heren. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar, o vrouw, groot is uw geloof. Uw geschieden gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. Zij begreep het plan. Zij begrijpt het plan nog veel beter als veel christenen nu in deze tijd. Ja? Ja? Zij wist precies. Zij zegt, ja, ik weet het. Maar de heidenen, die zullen eenmaal toch ook van die kruimels van de heren eten. En dat klopt. Ze begreep precies hoe het zat. Nou, je ziet hier dus duidelijk, hè. En dan zegt Paulus dus in 1 Timotheus, dan zie je dus het verschil. En denk erom dat Paulus wist dat hij was van het uitverkoren geslacht Israël en hij nog de tweede plaats waren, hoor. Dat wist hij heel goed. Dus Paulus, hè, we horen wel eens, ja, je moet veel afleren en het is moeilijk om het allemaal af te leggen uit het verleden. Dit en dat, ik heb in de kerk gezeten en ik heb zoveel leringen in mijn hoofd zitten. En Paulus heeft het in één keer uit als dek, het ergste woord wat je ervoor kan bedenken, heeft hij opgeschreven. Ik beschouw het als drek. Dat betekent, je legt het gewoon naast je neer en je gaat gewoon weer verder met het nieuwe. Nou, en dat heet, nou, daarom kan ik dit ook zeggen. Timotheus, breng in herinnering, geen andere leer, maar denk erom, ik ben de apostel van heidenen. Dus let op dat ze niet gaan afwijken naar een andere leer. Want waarom ben ik nou in de bediening gesteld door de Heere? Ja, omdat ik ben de verkondiger, maar ik ben ook de voornaamste van de zondaren, maar ik ben daarom ook een voorbeeld van die zondaren, van iedereen. Want ik, een Jood, ja, met het volk Israël, ja, heb hun geleid naar de val. En ik ben nu de verkondiger. Er is geen groter voorbeeld van Gods genade dan in mij. Nou kan je zeggen, dat is ook. Ja, wie zal dat nou, wie zegt dat van zichzelf trouwens? Moet je eens horen, wie zegt nou van zichzelf, ik ben echt een zondaar. Ik hoor dat van gelovigen, die kunnen dat zeggen, ja. Maar als jij praat met gewoon mensen, dat je zegt, ja, je bent slecht, dan zeg je, nee, dat. Wij waren in Amerika, was in Normandië bij die graven van de Amerikanen, die daar allemaal omgekomen zijn toen met D-Day. Nou, indrukwekkend. Ik mag dat graag zien. Ik ben geïnteresseerd in geschiedenis. En dan denk ik, ja, wat er allemaal gebeurd is, hè. Maar dan loop je over dat terrein met al die kruisen. En er was een Amerikaanse soldaat die. En die ging ons leiden en die ging daarover vertellen en zo. En dat was mooi, indrukwekkend. Maar aan het einde, ja, dan krijg je toch een soort moment van, ja, menselijke wijsheid, een beetje filosofisch wilde hij eindigen, denk ik. Dat hij zei van, nou ja, maar uiteindelijk, ja, het is inderdaad natuurlijk verschrikkelijk wat hier gebeurd is. Maar kort samengevat kwam het op neer dat hij zei uiteindelijk, maar ja, ik geloof ten diepste dat toch in de mens allemaal goed zijn. Ik geloof in het goede van de mens. Nou, dat hoor je wel eens vaker, hè. Nou, sorry, maar dat is niet wat de Bijbel leert, ja. Helemaal niet zelfs. Maar een zondaar zal niet van zichzelf zeggen, ja, ik ben een ordinaire zondaar. Ja, zei hij dat maar. Want dan is hij open om gered te worden. En dat is juist wat hem tegengaat. Paulus zei het, ik ben de voornaamste der zondaar. Dus denk erom, dan bedoelt hij niet mee van, ik heb vreselijke zonden begaan. Dus ik heb overspel gepleegd, ik heb gehoereerd, ik heb gestolen. Nee, hij was naar de wet, was hij onberispelijk. Maar dat is puur te maken met zijn vijandschap, zijn rebellie tegen de Heere en zijn gezalfde. Dat was het. En dan zegt hij, maar kijk, hier noemt hij nog een keer waarom hem barmhartigheid geschied is. Maar nu praat hij in verband met dat hij in die bediening gesteld is. Kijk, daarom is mij barmhartigheid geschied. Waarom heeft God dat gedaan? In vers 13 en 14 spreekt hij over wat hij eigenlijk verdiende. Ja? God heeft niet de poel de zuurs gegeven, de eeuwige dood, maar heeft hem in de bediening gesteld. En nu zie je barmhartigheid, er is nog een reden daarvoor. De allerbelangrijkste, dat is eigenlijk de voornaamste reden. Kijk maar, daarom is mij barmhartigheid geschied, staat ook heel duidelijk mij, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen, kijk, tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Daarom is hem barmhartigheid geschied door God. God had een plan. Van voor de grondlegging der wereld. We hebben hier Genesis 11, maar dan ga je hier stellen voor, hier is Genesis 1, dan hebben we hier voor de grondlegging der wereld, voordat de tijd begon, voordat de schepping begon, wat het nou niet was, heeft God al een plan. Heeft hij aan zichzelf beloofd. Ja? Dat hij eenmaal door het lichaam van Christus, ja, dat hij zijn autoriteit in de hemelen terug zou nemen via ons. En daar is Paulus het voorbeeld van. Van zondaren, dus niet wat wij normaal zouden denken. Nou kijk, als jij iets een bedrijf wil beginnen of iets, weet ik veel, je gaat iets ondernemen, je wilt iets, een initiatief nemen, nou dan ga je allemaal kijken, naar te kijken. Nou ja, Maarten, die kan goed gebruiken voor, voor de financiën bijvoorbeeld. Hè? Dus zoals wij dat nu doen. En Jaap, die kan ik ook voor dat gebruiken. En Harry, dan zoek je allemaal goede mensen die met kwaliteit uit. Ja? Dat je denkt, nou dan gaat het goed lopen. Ik zoek het beste van het beste. Ja, als je een bedrijf hebt en je wil personeel gaan aannemen, ja, dan haal je niet de kneusjes meestal. Dan neem je, ga je, laat je sollicitantie krijgen dan. En dan zoek je de beste uit, toch? Nou, God heeft hier ook de beste uitgezocht. Maar niet omdat hij gekwalificeerd was, omdat hij zo goed leefde, rechtvaardig. Nee, hij was de voornaamste van de zondaren. Hij is uitgekozen, juist als voorbeeld van Gods genade. Een grote zonde, de grootste de zondaren. En hij zegt ook, wat staat hier, dat is heel belangrijk, dat Jezus Christus in mij, dus Christus in Paulus. Ja, hij zegt, de voornaamste, ik ben de eerste. Bij Paulus, ik ben de voornaamste de zondaren. En Christus is de eerste persoon, ik ben de eerste persoon in wie Christus is komen wonen. Van de bedeelde genade. Dus toen de bedeelde genade begon hier, Handelingen 9, daarvoor stond het lichaam van Christus niet, hè? Het is waar de apostel Paulus pas gekomen. Want Paulus zegt ook, aan mij is die bedeling gegeven. Dus Paulus, de Heer Jezus zegt, Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? En dan zegt hij, wie zijt gij, heren? En dan is die blind, dat weten we, gaan naar Damascus. Maar waar wij nooit bij stilstaan is eigenlijk, dat op dat moment, net zoals iedere gelovige, Christus in hem kan wonen. Waarom vervolgt gij mij? Wie zijt gij, heren? Paulus gelooft en Christus woont in hem. Vanaf dat moment is hij een lid van het lichaam van Christus. Het allereerste lid van het lichaam van Christus. Nou, wat is nou kenmerkend voor een lid van het lichaam van Christus? Dat hij geloofd heeft dat Christus hier voor zijn zonde is opgestaan. Punt. En verder niks. Dat is het. En daarom zegt hij, ik ben de voornaamste, de eerste. En God, Christus betoont al zijn langmoedigheid in mij tot een voorbeeld. Degene, wat staat daar, die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Dat wil zeggen, die in de Heer Jezus zullen geloven ten eeuwige leven. Dat zijn alle mensen die naar Paulus komen. Een voorbeeld, je kan toch nooit, hoe kan dat nou? Je kan toch geen voorbeeld zijn voor iemand van 100 jaar geleden? Of voor 10 jaar geleden? Als je nu mijn monsterborden ziet in de winkel, hè? Nou, ik ben er pas zeer mee bezig geweest. De tijd verandert, de mode verandert, kleuren veranderen. Ik heb nu allemaal borden staan, die had ik 5 jaar of 10 jaar geleden, had ik gewoon niet. Dat bestond gewoon niet. Dat is veranderd. Het zijn allemaal brede delen, grijzig en zo, hè? Dat is helemaal de mode. 10 jaar geleden had ik die borden niet. Dus ik heb ze nu hangen als voorbeeld om nu vloeren te gaan leggen die gemaakt zijn naar het voorbeeld van wat daar bij mij in de winkel hangt. Maar dat voorbeeld, dat was geen voorbeeld van de borden van vloeren van 5 jaar geleden of 10. Een voorbeeld is altijd een voorbeeld voor die daarna komen. Dus deze tekst is zo sterk, die sluit echt alles uit. Van dat je zegt, ja, maar ja, wat Peter verkondigt is ook voor ons. Nee, dat kan helemaal niet. Hier staat ook, die geloven in hem zullen ten eeuwige leven. Dat betekent dat iedereen nu, hè, wij zijn allemaal naar Paulus. En hij is ons voorbeeld. Maar dat iedereen die gelooft een eeuwig leven wil hebben, dan moet je wel bij hem zijn. Want het eeuwig leven, het geloof om eeuwig leven te krijgen, kan je nooit krijgen door een evangelie wat voor Paulus verkondigd is. Want Paulus zegt, nee, ten eeuwige leven in Christus geloven, dat krijg je door mij. En niet daarvoor, dat is onmogelijk gewoon. Dat sluit dit vers helemaal uit. Dus iemand die zegt, ja, wat jullie vertellen, dat wordt bij mij ook verteld. Ja, dat is allemaal hetzelfde. Dat is gewoon hetzelfde, ik hoor helemaal geen verschil. Nou, dan luister je denk ik niet goed. Dat kan niet. Want als wij zeggen één doop, en men doopt ergens anders, dan kan je toch niet zeggen, het wordt hetzelfde verkondigd. Want Romeinen 6 is iets heel anders hoor. Als jij gelooft in Romeinen 6, dat gaat over water. Nou, dat hebben we in die mooie studie van Rick Keurt ook weer gezien. Dat gaat over de kracht die je hebt door de doop in zijn dood om de zonde te overwinnen. Kan water jou die kracht geven? Dat is onmogelijk. Het gaat helemaal niet over water. Dus iemand die dat zegt, het is hetzelfde, kan gewoon. Dat is gewoon niet waar. Dat sluit dit vers helemaal uit. En hij is een voorbeeld voor iedereen die naar hem komt. Nou, en dat is ook, maar gelukkig ook. Ja, ik ben er heel blij om. Want ik heb hiervoor geprobeerd de Heer Jezus te volgen. Dat wil zeggen, zoals ik hem in de evangelie altijd las. En nou ja, Petrus daar wat mindere mate, want dan kom je verder in de Bijbel. Nou, dat lees je dan wel, maar uiteindelijk zie je wel, je blijft eigenlijk heel vaak in de evangelie zitten, toch? Nou, dan weet je, Christus is God. Hij heeft de wet volbracht. Christus heeft geen zondige natuur. Hoe kan ik nou een zalige zondaar Christus volgen in de evangelie? Met mijn zondige natuur. Dat is onmogelijk. Hij heeft de wet volbracht en daarom heeft Christus dat offer ook, heeft God dat offer aangenomen. En kon Christus zich ook als een onstraffelijk lam opofferen, want hij was ook onstraffelijk. Er was geen gebrek en daarom, hij was 100% zonder zonde en daarom kon hij ook jouw zonde op zich nemen. Anders had dat nooit gekund. Dus hij was volmaakt. En God accepteert alleen een volmaakt offer. Gaan wij nu de wet proberen te houden onder de evangelie, kunnen wij onszelf ook volmaakt presenteren? Nee, is onmogelijk. Maar toch kan ik zeggen, ik ben volmaakt. Hoe kan dat nou? Daar heb je het weer, hè? Paulus zegt, die na mij geloven. Paulus zegt, en dan kijk bij Paulus, hij zegt, gij zijt in hem volmaakt. Hé, hoe kan dat nou? Ja, ik ben in hem volmaakt. Dan kan ik niet een evangelie lezen, want dan kan ik mezelf alleen maar verdoemd zien. Maar nu ben ik volmaakt in hem. En dat komt omdat ik geloof in wat apostel Paulus schrijft. En Paulus zegt, ik ben volmaakt in hem. En wij zijn het ook. Ik ben natuurlijk niet in Paulus volmaakt, maar in Christus. Want Christus is in Paulus. En nu in mijn dagelijks leven, Paulus is uit genade door het geloof gered, wij ook. Maar in mijn dagelijkse wandel ga ik ook kijken wat Paulus, want hij is mijn voorbeeld. Maar het is Christus in Paulus, hè. Het is belangrijk dat we dat natuurlijk goed zien. Nou, de koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. De koning nu der eeuwen. Ja, waarom zegt hij dat? Hè? Want hier sluit hij het af. Hè? Hij spreekt vers 12, echt 12 tot en met 17, is echt een apart stukje. Ja? Dat hij begint geen andere leer leren. En dan over die wet, dat zijn leraars de wet, maar wij hebben de gezonde leer. En de gezonde leer is aan mij toebetrouwd. Wat is nu de standaard? De standaard is de gezonde leer die Paulus verkondigt. En Paulus zegt daarna ook, kijk maar, ik ben in die bediening gesteld. En juist die genade, daar ben ik het voorbeeld van. Want ik ben de grootste slechterik die er is. En ik ben nu degene die zijn genade mag verkondigen. Ja, dat is ook zeker genade. Als iemand nou helemaal volmaakt zou zijn, hè? Ja, dan wordt het toch een ander verhaal. Moet ik hem volgen? Nee, ik moet een zondaar volgen en Christus in hem. En dan sluit je af, de koning nu der eeuw. Ja, der eeuwen, hè? In de psalm zie je, dat zie je ook, we gaan niet helemaal, in psalm 10 schrijft hij over de koning der eeuwigheid. Paulus zegt nu de koning der eeuwen. Dat wil zeggen, inderdaad, de koning der eeuwen. Door dit evangelie, hè, weten wij, hij is toch de koning der koningen? De koning der koningen. De koning, wat staat hier, nu der eeuw. Ja, want door dit evangelie is geopenbaard dat hij is niet alleen. Want wij zeggen, ja, natuurlijk koning, maar hij is mijn hoofd. Dan zeg je niet goed als koninkrijk, koning. Ja, maar toch is hij ook mijn koning. Want hij zal eenmaal de koning zijn. Want hij, kijk in 1 Timotheus 6, wat staat daar? Vers 14. Dat gij dit gebod behoudt, onbevlekt en onberispelijk. Kijk, tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus, welke te zijne tijd, ja, dat is nog in de toekomst, vertonen zal de zalige en alleenmachtige Heere. Kijk, de koning der koningen. Is die niet mijn koning? Hij is ook mijn koning. En de Heere der Heere, de Heere, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, is welke geen mens gezien heeft, nog zien kan, welke zij eer en eeuwige kracht. Amen. De koning der koningen. Ja, hij is de koning. Kijk, als je denkt hier in voor het kruis, voor Paulus, waar ging het toen over? Over het koning van, het koningschap van Christus, waar? Op aarde. Nu door Paulus, kan ik nu zeggen de koning der eeuwen, want hij is ook de koning daarboven, hij is koning van het hele universum. En op aarde is hij dat via het volk Israël, en nu door apostel Paulus, daarom Paulus zegt het nu, wat hij verkondigt, ik ben in de bediening gesteld, lees wat door mijn openbaring die ik gekregen heb van de Heer Jezus, weten we, hij is ook de koning daar. En daarom is hij de koning. De koning, de koningen der eeuwen, in de verre toekomst, de eeuwigheid, zal hij de koning en overal zijn. En wij zijn zijn onderdanen. Nou, dan zie je ook de onsterfelijke. De onsterfelijke. De onzienlijke en de alleenwijze, de onverderfelijke. Waarom zegt hij nou van de Heer Jezus dat hij onverderfelijk is? Jezus is God, hè? Want hij spreekt over de koning en de verderfelijke, de onzienlijke, de alleenwijze God. Spreekt over God natuurlijk. Maar spreekt ook over Christus hier. Wie is er op het ogenblik? Welk mens heeft nu een onverderfelijk lichaam? Niemand. Eentje. Stier Jezus. Daar spreekt hij over. Kijk, door de opstanding. Hij is gestorven. En wij. Hij is vlees geworden, toch? Hij heeft een lichaam gekregen. Hij zei in Hebreeën zien wij. Gij hebt mijn lichaam bereid. Het woord is vlees geworden. Hij is gestorven. Hij is 3 dagen in het graf gelegen. En hij is opgestaan uit de dood. En wij zullen met hem opstaan. Want wij krijgen dan ook dat onverderfelijke lichaam. Maar er is nog geen mens ter wereld die dat heeft. Want iedereen die sterft, niemand heeft nog een opstandingslichaam. Ik was bij zuster Paula, waren wij. Hè? Nou, Ruud is bij de Heren. En Fons is ook bij de Heren. En die zijn bij de Heren, maar die hebben, ik geloof, volgens openbaring, ze hebben een wit, mooi wit gewaad aan. Maar ze hebben nog geen lichaam. Dus hij zegt in 1 Timotheüs 6, we waren net, de onverderfelijke, zegt hij daar. Christus, 1 Timotheüs 6, ik kijk nog eventjes gauw. Kijk, in vers 16, ja. Die alleen, er staat, die alleen onsterfelijkheid heeft. Waarom staat dat daar? Die alleen onsterfelijkheid heeft. Hebben wij geen onsterfelijkheid dan? Ja, dat bedoelt hij mee. De opgestaande Jezus Christus. Je weet ook daarom, God is een geest, hè? Die kan je niet zien, is een geest. Maar als je Christus ziet, heb je de Vader zien. Christus heeft dus, zit daar met een lichaam. Een onsterfelijk lichaam. Hij is uit de dood opgestaan. En hij is nu nog steeds, want Christus is God, maar wat is hij ook? Mens. Hij is God en mens. Een wonder wat niemand kan begrijpen. Maar geloof me, ik geloof dat het waar is. Hij is God en hij is mens. En hij heeft dat lichaam, dat op. Als hij zit daar nu, hè, wij kunnen hem nu niet zien, maar we weten, hij heeft de littekenen nog in zijn handen zitten hoor. En in zijn zij, en in zijn voeten, die zitten er nog. Die kunnen wij zo meteen aanschouwen. Dat we dat hebben gedaan bij hem. Dus hij heeft dat onsterfelijke lichaam als enige nog. En zo meteen, als wij de Heren zijn, hebben wij ook allemaal dat onsterfelijke lichaam. Dat wil zeggen, als je ons komt halen, en dan hebben Fons en Ruud en alle gelovigen, die krijgen dan ook dat lichaam. En dan hebben we met elkaar dat onsterfelijke lichaam. Het is bijzonder dat dat hier staat. Ja? En dan de onzienlijke. Nou, hij is nu onzichtbaar. Maar wat doen wij? Wij geloven niet omdat we hem zien, toch? Hè, door Paulus. Hij zegt, verlicht de ogen van het verstand. Mijn ogen van het verstand hebben de Heer Jezus gezien. Nooit lijfelijk. Maar door dit evangelie. Hè? Hiervoor, ik kwam tot geloof. En dan geloofde je. En natuurlijk, dan lees je de evangelie en dan zie je, ik en de Vader zijn één. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dat is absoluut waar. Maar verder kom ik eigenlijk niet. En met dit evangelie, Paulus, want het slaat op zijn evangelie wat hij verkondigt. Dan zegt hij ook in 2 Korintiërs 3, wij zien in een spiegel, ja. En wij worden van dag tot dag worden wij veranderd naar wat? Naar zijn beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid. En zo gaan mijn ogen zien hem. Omdat ik, hoe kan ik de Heer Jezus gaan zien en steeds beter gaan leren kennen, behalve dan in de evangelie natuurlijk, wat we daar lezen. Maar vooral persoonlijke relatie met hem hebben, dat ik hem ook echt zie en dat ik ook weet, ja, hij is mijn Heer, mijn Heiland, ik heb een relatie met hem. Dat is via de brief van de apostel Paulus. Dat staat hier niet zomaar. En dan als laatste, de alleenwijze God. Dat staat hier in Romeinen 16 ook. Er staat niet alleen de wijze God. Waar gaat het eigenlijk? Hoe heeft God nou zijn... waar gaat het nou met dit evangelie om? Om de kracht of om de wijsheid van God? Ja, je zou zeggen allebei natuurlijk. Maar kijk, in het Oude Testament, waar wordt altijd naar gerefereerd naar de kracht van God? Er zijn vele dingen hoor, maar vooral dat is de uittocht van Egypte. Ja, dat hij daar die zee op... En dat het volk daar, een paar miljoen mensen gingen door die zee en die zee ging omhoog. En dat is nog altijd een... Daar is zelfs een film van gemaakt. Ja, iedereen kent dat. Hoewel, dat wordt daar natuurlijk steeds min. Maar bij ons, waar refereren wij dan naar zijn kracht toe? Ja, de kracht van zijn opstanding, zeer zeker, ja. Maar als je spreekt over de alleenwijze God, dan gaat het vooral om de wijsheid. Kijk, Satan dacht dat hij alles wist. Maar daar gaan we niet heen. Maar in Ezechiël ook, dan zie je, er is niets toegesloten voor mij geborgen. Niemand, Satan dacht, ik houd geheim. Ja, hij kwam in opstand, maar God kan wel in zijn hart kijken, maar hij niet bij God. En hij is uit de hemel geworpen. Ja? Dus hij dacht in opstand, hij dacht de macht over te nemen, en God heeft hem toen uit de hemel geworpen. Maar God, maar ja, zo zie je ook, Satan is niet almachtig, hij is een schepsel, en hij is ook niet God, want hij kan niet, hij kan ook niet bijvoorbeeld zien wat ik denk. Denken sommige gelovigen, want het is niet zo. En hij is ook niet overal tegenwoordig. Hij kan niet hier zijn, hij kan ook gelijk beneden zijn. Dat kan niet. God wel. Almachtig, alwetend. Hij is een schepsel. Maar, God kan voor hem wel iets verborgen houden. En dat heeft hij ook gedaan. Daarmee zie je, als hij in Gods hart had kunnen kijken, wat had er dan niet gebeurd? Precies, laat die tekst even lezen en sluit af. 1 Korinthe 2. Dan had hij Christus niet gekruisigd. 1 Korinthe 2. En wij spreken, vers 6. Wijsheid onder de volmaakten, doch een wijsheid niet deze wereld, noch der oogste deze wereld dient er niet worden. Maar wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Dus de wijsheid die wij spreken, vanuit de brief van Paulus, dat is een verborgen wijsheid. Kijk, welke God tevoren verordineerd heeft, tot heerlijkheid van wie? Van ons. Dat is het lichaam van Christus. Paulus is de eerste van het lichaam van Christus. Daarvoor dus niet, hè? Van ons. Wij komen na hem. Eer de wereld was, welke niemand van de oogsten deze wereld gekend heeft. Door wie zijn de oogsten van deze wereld geïnspireerd? Satan. Ja? Dus kijk, als ze het geweten hadden, gekend hadden, zo zouden ze de Heere der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Als Satan dit had geweten, dan had hij de Heere der Heerlijkheid nooit gekruisigd. Dus wie is hier nou overwinnaar? Als wij denken aan Colossense, dat hij zegt, hij heeft hem in het openbaar terechtgesteld, toch? Hij heeft hem ontwapend. En Satan is alles kwijt. En daarom is er veel tegenstand. Want als wij dit evangelie bekendmaken, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de machten en de overheden. Ja? Want de evangelie, de verkondiging van het evangelie is, dat wij geloven dat Christus heeft aan het kruis alles volbracht. En wij kunnen niks doen. En Satan is verslagen. Het was geloof ik, ja, bij zuster Paula in Enschede ook. En die hebben ook heel veel gesprekken. Je kent Paula, die vertelt het evangelie ook aan iedereen. Ja? En er zijn er ook in de Granische Maatschappij veel mensen die zijn natuurlijk bang. Vanwege de duivel. En de duivel is hier. En hij is daar, hij is overal. Maar ook door dit evangelie, hè, weet ook zuster Paula en wij ook. Van, waar moet jij bang voor zijn? Ja, als je naar een ander evangelie gaat, ja, dan kan je bang worden. Want als je die teksten gelooft, maar het evangelie waar wij voor staan, dat zegt juist, Satan is verslagen en hij heeft geen enkele macht meer over mij. En hij probeert dat woord te veranderen, zodat de mensen dat gaan geloven. Maar wij zijn boven hem gesteld. Dus ja, Christus heeft alles gedaan. En het is de wijsheid van God. Die wordt nu geproclameerd. Omdat wij zeggen, Satan is heel erg... Hoe noem je, geef je een woord ervoor? Een dommering, een ei... Sorry, geen taal meer te zeggen, maar een slemiel. Ja, hij heeft zijn eigen doodsvonnis getekend. Want door dit evangelie is hij dus zijn koningschap op aarde kwijt. Dat was met de kruising en met Israël. Maar nu door het evangelie van Gods genade is hij ook wat hierboven is kwijt. Dus daarom de koning. Der eeuwen, de koning der koningen, het hele universum, is zo meteen teruggebracht onder de autoriteit van Christus, wat hij in Efeze 1 vers 10 ook zegt, om alles wederom in Christus te brengen, dat wat in hemel is en wat op aarde is. Dus ja, wij mopperen misschien wel eens, we klagen wel eens van, nou ja, moet kijken en dat niet iedereen het wil horen, maar we hebben een geweldige evangelie, hè, dat we dit mogen weten. En dat wij een deel hebben in dat plan van God, ja, omdat onder zijn autoriteit terug te brengen. En Satan is verslagen. En dat is wat wij bekendmaken hiermee. Zullen we eindigen? Vader, ik wil u danken voor deze dag. Danken voor dit geweldige evangelie. Dat u aan Paulus hebt geopenbaard. En dat hij ons voorbeeld is. Maar dat wil zeggen, u in hem, Vader. Want natuurlijk, het gaat niet om mensen. Maar het gaat om u. En dan zijn we heel blij dat we dit mogen weten, Vader. Bedankt hiervoor. In Christus naam, onze Heer en Heiland. Amen. Oké, we gaan zo meteen weer verder met gelaten.